de tweede keer dat we in een lijn van een vijftal preken het gaan hebben over vrucht van de geest. Mooi, hè? Die klopt ook. Fruit. Vruchten. Ik vond hem lastig. Normaal heb ik het niet zo moeilijk als ik een opdracht krijg, wil het hier of daar over hebben. Maar hoe maak je nou een preek, een woord, een overdenking over twee woorden? We hebben een rijtje van 9 woorden. Je krijgt er 2. En wat vertel je daarover? Hoe pak je dat beet? Wat is datgene wat je mee kunt geven? Ik wil even een beetje teruggrijpen op de aanloop die Arno al heeft gemaakt. Waar bouwen we ons raamwerk van de preken op? Nou, dat komt uit Galaten. Dan kun je kijken naar Galaten. En die heb ik maar eens geprobeerd om in 1 plaatje samen te vatten. Waar gaat die brief aan de Galaten nou eigenlijk over? En die gaat over vrijheid. Maar de juiste vrijheid. Een vrijheid los van de wet, de druk van de wet, de hardheid van de wet, de scherpte van de wet. Het je houden aan de regels en daarmee verdien je iets. En als je er niet aan houdt, dan verlies je. Maar de andere kant zit ook in die brief. Vrijheid moet je niet verkeerd verstaan. Ik ben vrij, dus ik mag alles. Maak ik zelf wel uit. Ik kan alles doen en laten wat ik wil. Komt toch wel goed. Dat is de tegenhanger. En daarvoor wordt gewaarschuwd. En daartussen zit de juiste vrijheid. Die gevangen wordt in de boodschap van de vrucht van de geest. Liefde, vreugde, vrede, geduld lees ik nog en zo steeds verder. In die context wil ik met jullie graag lezen het stuk waar het allemaal om draait. Galaten 5, 13 tot en met 26. Even zoeken hoor. En er staat: broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in liefde. Want de hele wet is vervuld in 1 uitspraak: heb uw naaste lief als uzelf. Maar wanneer u elkaar aanvliegt, pas dan maar op dat u niet door elkaar wordt verslonden. Ik zeg u dus, laat u leiden door de geest. Dan bent u niet gericht op uw eigen begeerte. Wat wij uit onszelf najagen is in strijd met de geest en wat de geest verlangt is in strijd met onszelf. Het een gaat in tegen het ander, dus u kunt niet doen wat u maar wilt. Ontucht, zedeloosheid en losbandigheid, afgoderij en toverij, vijandschap, tweespalt, jaloezie en woede, gekonkel, geruzie en rivaliteit, afgunst, bras- en slempartijen en nog meer van dat soort dingen. Ik herhaal de waarschuwing die ik u al eerder gaf: wie zich aan deze dingen overgeven, zullen geen deel hebben aan het koninkrijk van God. Maar de vrucht van de geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft. Wie Christus toebehoort, heeft zijn eigen natuur met alle hartstocht en begeerte aan het kruis geslagen. Wanneer de geest ons leven leidt, laten we dan ook de richting volgen die de geest ons wijst. Laten we elkaar niet uit eigen waan de voet dwars zetten en elkaar geen kwaad hart toedragen. Dat is de context, de opbouw, de brief, de alinea, de paragraaf waar we naartoe centeren en uiteindelijk terechtkomen op dat kleine rijtje vrucht van de geest met een negental benoemde elementen daarin. En die lijst hoeft niet limitatief gelezen te worden, maar het geeft een goed signaal op wat is dat dan wat de geest voortbrengt in ons hart, in ons leven. In mijn dagelijks werk mag ik mezelf controller noemen. Niet controleur overigens, controller is iets anders. Dat is bezig met het vraagstuk, als je nou als organisatie of als mens een doel wil bereiken, hoe doe je dat dan, met welk plan doe je dat dan? En als je dan dat plan hebt, doe je ook volgens dat plan, neem je je stapjes en kom je uiteindelijk waar je wil. En wij zijn berucht, soms beroemd, om de metertjes die wij bouwen. En dat kon ik niet laten. Dus ik heb een metertje gebouwd. En ik heb hier niemand in op het oog gehad, maar eens in 9 staafjes neergezet. Zo zou je kunnen gaan kijken naar je eigen leven. Doe het niet om even een rapportcijfer aan jezelf te kunnen geven. Maar stel je af en toe eens de vraag, hoe zit het met mij op die verschillende genoemde elementen? Hoe leeft dat in mij? Wat zie ik wel, wat zie ik niet? En ik verwacht niemand die op alle 9 blokjes groen scoort. 100% helemaal goed in orde. Dat is ons nu nog niet gegeven. Dat komt. Ik denk wel dat je zou moeten kunnen zien in de loop der tijd dat je op deze verschillende elementen groeit. Dat er toename is in je leven. Want dan beweegt Gods geest in jou. Dat is de groei die ons is toegezegd. En dus lees hem niet als rapportcijfer, maar lees hem als een beeld waar langs je kunt kijken of waar is wat de Heer ons meegeeft. Hij zegt in Johannes, ik geef jullie een nieuw gebod, heb elkaar lief. Heb je naast lief, heb elkaar lief. Mooi zo'n opdracht. Maar is dat van de een op de andere dag gebeurd? Maar besef wel dat hij het zegt tegen de achtergrond van, zoals ik jullie heb lief gehad, zo moeten jullie elkaar lief hebben. Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn. De liefde die wij voor elkaar hebben is een boodschap naar buiten. Is ook een manier van evangeliseren. En uiteindelijk, de wet is voor ons niet gemaakt. Dat was voor de Israëlieten, maar er zit wel een signaal in. De kern van de wet, samengevat, waar het gaat om de menselijke relaties, is ook, heb je naaste lief als jezelf. En dan ging ik het hebben over vreugde en vrede. Ik denk, ja, we hebben het over vrucht en fruit en daar moet ik toch iets mee. En ik had niet zo gauw een associatie, maar daar heeft iemand me mee geholpen. Dus ik heb 2 nieuwe vruchten mee. Welke van de 2 is dat? Vreugde, denk ik. En kennen jullie die? Wel een mooie, hè? Hij is zacht. En een beetje glad. Licht glimmend. En van binnen. Mooi oranje, hè? Zoals het een beetje met vrede. Dat zit vooral van binnen. Kom ik op terug. Maar die leken mij wel aardig. En helaas, ik heb niet een paar kisten vol, zodat jullie allemaal een ananas of een mango mee kunnen nemen. Als dat moet, dan moet ik toch nog eens gaan praten met de oudste voor een stukje budget. Vreugde en vrede. En ik heb wat gezocht. Er is een mooi stuk tekst in Filippenzen, die brengt ze bij elkaar. En eigenlijk, als je dat leest, heb je de hele preek gehad. Dus als jullie goed luisteren, kun je daarin slaap vallen. Filippenzen 4, vers 4 tot en met 7. Laat de Heer uw vreugde blijven. Ik zeg u nogmaals, wees altijd verheugd. Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij. Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren. Vreugde. Die mag in ons blijven. Vrede geeft hij. Een vrede die het verstand te boven gaat. Als je dan naar die twee woorden kijkt. Ik heb teruggepakt het hart waar Arno mee eindigde. Liefde in het hart. Wat bewerkt liefde in je hart? Wat bewerkt het begrip van God is liefde? En wat heeft hij al niet gedaan in zijn liefde? Waar hebben we over gezongen vanochtend? Over genade. Hadden wij genade nodig? Als dat zo is en je hebt het gekregen, dan brengt dat toch vreugde. En ze brengen vrede in je hart. Dus de vreugde heeft te maken met het feit dat je vrijgemaakt bent. De vrede heeft te maken met het feit dat Jezus, dat God ons heel maakt. Ons terugbrengt tot wie we bedoeld zijn te zijn. Helemaal heel. Want we zijn niet heel en we leven ook niet in een wereld die heel is. Vreugde heeft iets extra vets. Daar ben ik niet zo van, maar af en toe vind ik wel plaatjes die erbij passen. Deze knalt eruit. En toch is vreugde iets wat niet aan de oppervlakte zijn verband zou moeten hebben. Niet voortkomt uit een goede grap of een humoristisch moment. Het zou dieper moeten liggen. En ik werd daarbij bepaald op onze laatste vakantie. Mooie plek, tropische zon, lekker warm. En dan kom je dit tegen. Kennen jullie die? Slavenhuisjes op Bonaire. En probeer je iets van het formaat voor te stellen. De hoogte van de deur komt ongeveer tot mijn broekriem. Dan heb je dus door dat dit niet een huis, maar echt een huisje is. En toen ik daar liep, in die mooie omstandigheden, maar dat zag, dat raakte iets diep in mijn hart. Ik vond het een plek van schaamte. Ze waren keurig opgeknapt. Hè? Dat onderste plaatje is een foto die we zelf hebben gemaakt. Weer mooi gestuukt. Zag er best netjes uit. Betonnen vloer. Of iets wat op beton lijkt. En ik weet niet of het beton was, maar een mooie strakke vloer. Ze zijn veel minder mooi geweest. En het is niet een periode geweest waarin wij als Nederlanders heel erg netjes met anderen zijn omgegaan. Los van alle discussies over hoe schuldig zijn wij over wat in de historie gebeurd is. Maar het is een plek van schaamte. Het is deel van de erfenis van ons Nederlanders. En we hebben het gedaan. En het doet je beseffen wat ernstig het is als de ene mens vindt dat hij het recht heeft om een ander uit te wonen. Ten bate van zichzelf. Slaaf zijn is de andere kant. Wat betekent dat? En daar kreeg een verhaal over. Die huizen staan aan de ene kant van het land. Het beetje eten en voorzieningen die ze zouden kunnen krijgen, die slaven, moesten ze aan de andere kant van het eiland halen. 40 kilometer lopen. En daar is het lopen iets minder prettig dan hier. Niks gebaande wegen, het barst van de cactussen en de stenen onder je voeten. Het is allemaal niet fijn. Dat is waar wij vandaan komen. Slavernij. Johannes 8... Vers 31 tot en met 37 lees ik daarbij. Probeer hem te pakken. En tegen de Joden die in hem geloofden, zei Jezus: wanneer u bij mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn leerlingen. U zult de waarheid kennen en de waarheid zal u bevrijden. Ze zeiden: wij zijn nakomelingen van Abraham en we zijn nooit iemand slaaf geweest. Hoe kunt u dan zeggen dat wij bevrijd zullen worden? Jezus antwoordde: waarachtig, ik verzeker u. Iedereen die zondigt is een slaaf van de zonde. Nu blijft de slaaf niet voor eeuwig in huis, maar de zoon blijft wel voor eeuwig. Dus wanneer de zoon u vrij zal maken, zult u waarlijk vrij zijn. Ik weet wel dat u nakomelingen van Abraham bent, toch wilt u mij doden, omdat er in u geen ruimte is voor wat ik zeg. Ook wij waren slaven van de zonde voordat we ons bekeerden. Dat is de vrijheid die ons gegeven wordt. Dat was de slavernij waarin wij zaten. En als je dat beseft, dan kom je op het thema waar vreugde ligt. Niet de blijdschap van een moment, maar je bent vrijgemaakt van iets wat je knechtte, wat je beperkte, wat je hele leven raakte. En dan ben je ineens vrij. Je mag gaan en staan waar je wil. Je kunt zelf leven en keuzes maken. Wat betekent dat dan, vreugde? Ik ben gewoon braaf, maar eerst is in Wikipedia gegaan. Dat heb ik direct ook, doe ik direct ook met vrede. Wat staat daar dan? Herkent de niet direct christelijke wereld dat woord ook op een bepaalde manier? En hoe past het dan bij onze eigen beleving? En ze passen behoorlijk goed, was mijn constatering. Wat wordt er verbonden aan vreugde of blijdschap? Positieve emotie? Tevredenheid met omstandigheden of omgeving? Je ondervindt geen gebrek aan stress, je hebt positieve gevoelens over de omgeving of over jezelf, dat kan ook wel helpen, en ook geen directe behoefte om die omgeving te willen aanpassen. Je kunt het er wel mee doen. En als dat langer duurt, dan mondt vreugde uit in geluk en zelfs in euforie, vertelt de Wikipedia. Maar als je kijkt in onze Bijbel naar de woorden die gebruikt worden en de betekenis van die woorden en de beleving rondom die woorden, waar kom je dan op uit? Dat vond ik wel mooi. Het woord voor vreugde en blijdschap dat in het rijtje van 9 staat, is chara. En dat ligt heel dicht tegen charis aan. En ik werd wel geraakt vanochtend, want wij hebben erover gezongen. Genade. Mercy. En dat is het hart van God. Genade die hij schenkt, we hadden geen recht en toch kregen we. En hoe kun je dan naar vreugde en blijdschap kijken? Dan worden ze wat uit elkaar getrokken. Er zit wel verschil tussen die twee in de beleving. Vreugde is blijvend en zit in je hart. Ligt boven tijdelijke emoties. En wordt of is onderdeel van je karakter, van je wezen. Onafhankelijk van de omstandigheden waarin je verkeert. Die kunnen best wel eens vervelend zijn. Maar als vreugde diep in je zit, dan kun je ook vreugdevol zijn in die omstandigheden, hoe moeilijk dat ook kan zijn. En het vindt zijn basis, het wordt gevormd door het diepe besef gered te zijn. Je bent geen slaaf meer. Terwijl blijdschap veel meer de korttijdelijke emotie is, de spontane emotie, die ontstaat op een moment waar iets gebeurt wat je vreugde, blijdschap geeft. En hoe zit het dan met onze Heer? Hoe kijkt hij ernaar? We kennen allemaal het verhaal van de verloren zoon, toch? Iemand niet? Dan even je vinger op, dan kom ik je opzoeken. Na afloop even het hele verhaal vertellen. Weten jullie welke verhalen daar vlak voor staan? Roep eens. Juist. En nog één. Het zijn drie verhalen op rij van iets dat verloren is en terugkomt. En de blijdschap over het feit dat het teruggevonden wordt. Dat is ook een perspectief om eens te kijken naar dit soort gelijkenissen. Hoef je niet de hele gelijkenis voor te lezen. We kennen die meeste verhalen wel. We hebben ze best wel een aantal keren gelezen. Maar je hebt 10 pennetjes en je bent er één kwijt en je poetst je hele huis en je vindt hem. En dan ben je blij. En je hebt 100 schapen en eentje is weg. En wat doet die goede herder? Die gaat op pad. En die is blij, want die vindt het ene schaap en die betrekt iedereen erbij. Dit is een beeld van hoe God in elkaar zit. Die 99 zijn gered, die waren veilig. Die ene mist hij. En hij gaat op pad. En hij is zielsgelukkig als die gevonden wordt. Hij is zielsgelukkig als die verloren zoon terugkomt. En begint niet met, je hebt dit, je hebt dat, je hebt zus. Nee, kom hier. Dat is een vreugde. Dus wat is dan de bron van de vreugde? God heeft ons lief. Daarvoor heeft hij zijn zoon gegeven. We leren het allemaal, we lezen het allemaal als we door onze Bijbel heen kijken. Heel kort, in Johannes, want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige zoon. Enzovoort. We kennen de tekst, neem ik aan. En op het moment dat de Heer zich laat dopen en uit het water omhoog komt, vertelt papa wat hij ervan vindt. Dit is mijn geliefde zoon, in hem vind ik vreugde. Johannes 15, kom ik direct nog verder op terug. Ik heb jullie lief gehad zoals de Vader mij heeft lief gehad. Jezus heeft ons zeer lief. Hij heeft ons onvoorwaardelijk lief. En hij is gekomen om de puinhoop die in onze levens aanwezig was te herstellen. Ook vandaag nog, als we het weer een keer verbroddeld en verkreukeld hebben, een ander beschadigd hebben, bezeerd hebben. Hij helpt om het weer recht te krijgen. En dat doet het door ons heen, dus wij hebben zelf ook wel wat te doen. Hij schenkt ons een eeuwig leven, een toekomst samen met hem en zijn bescherming onderweg daar naartoe. In de aanloop naar zijn lijden en sterven geeft de Heer zelf een boodschap in de voorafgaand aan wat hij later in het avondmaal heeft ingesteld. Wie mijn lichaam eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven en hem zal ik op de laatste dag uit de dood opwekken. Hij geeft ons een toekomstbeeld van waar wij naar vooruit mogen kijken. In de Petrusbrief staat, ons is een toekomst samen met hem beloofd en zijn krachtige bescherming op onze weg daar naartoe. Dus hij loopt met ons vandaag en morgen totdat we zijn op de bestemming waar we naar vooruit mogen kijken. En later in de Petrusbrief wordt meer geschreven en ook dan wordt ons opgeroepen, verheugen u hierover. Die redding nu en in de toekomst, verheugen u hierover. Ook al moet u tot uw verdriet nog een korte tijd allerlei beproevingen verduren. Ik ben op dit moment thuis aan het lezen in een boek dat gaat over de hemel. Zo'n dikke, helaas niet in het Nederlands verkrijgbaar, dus ben mijn Engels weer aan het oppoetsen. En een van de boodschappen daarin is dat wij te weinig nadenken, het hebben over onze toekomstbestemming. Want als je vooruitkijkt en je weet waar je naartoe gaat en je weet hoe mooi dat is, nou, dat doet wat in je leven. Hè? Dat helpt je om over de drempels en de moeites van vandaag heen te kijken. God verheugt zich in een ieder die zich tot hem keert. Het is dus niet de bedoeling dat als wij ons hebben gekeerd, dat het daarbij blijft als er nog een buurman is die zich nog niet tot hem heeft gekeerd. Die zoekt hij ook. Dat ene penninkje, die verloren zoon, dat ene schaap. Zijn ook wij daarop gericht? En dan is dat getuigenis van vanochtend best wel even een tip. Johannes 15, ik lees hem voor jullie helemaal, maar de kern is ook hier weer. Dit zeg ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven, dan zal je vreugde volkomen zijn. Ik heb jullie lief gehad zoals de Vader mij heeft lief gehad. Blijf in mijn liefde. De vrucht van de geest begint met liefde en draait om liefde. Je blijft in mijn liefde als je aan mijn geboden houdt, zoals ik me ook aan de geboden van mijn Vader gehouden heb en in zijn liefde blijf. Dit zeg ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven, dan zal je vreugde volkomen zijn. Mijn gebod is dat jullie elkaar lief hebben zoals ik jullie heb lief gehad. Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden. Jullie zijn mijn vrienden, wanneer je doet wat ik zeg. Ik noem jullie geen slaven meer, want de slaaf weet niet wat zijn meester doet. Vrienden noem ik jullie, omdat ik alles wat ik van de Vader heb gehoord aan jullie bekendgemaakt heb. Jullie hebben mij niet uitgekozen, maar ik jullie. En ik heb jullie opgedragen om de weg te gaan en vrucht te dragen. Blijvende vrucht. Wat je de Vader in mijn naam vraagt, zal Hij je geven. Dit draag ik jullie op. Heb elkaar lief. Zijn liefde in ons, maar wel de boodschap dat wij elkaar moeten lief hebben. En hoe zit het dan met God en vreugde? Ik vond wel heel mooie stukjes. De Heer je God zal in je midden zijn. Hij is de held die je bevrijdt. Hij zal vol blijdschap zijn. Verheugd over jou, verloren zoon. Verheugd over jou. In zijn liefde zal hij zwijgen. Geen terugkijken naar alles wat we hebben gedaan. In zijn vreugde zal hij over je jubelen. Hij maakt een ronde dans om ons heen, in ons midden. En uit het Nieuwe Testament, wees altijd verheugd, bid onophoudelijk, dank God onder alle omstandigheden, want dat is wat hij van u, die één bent met Christus Jezus, verlangt. Als ik er dan zo doorheen kijk, Bijbelse vreugde, dat ene woord, dan kan je er best een poosje over praten, dan kom ik op dit soort beelden uit. Bijbelse vreugde is het gevolg van de genade die God ons heeft bewezen. En het zit in je. Het vindt plaats in je hart. Daar verankert hij het, daar laat hij het groeien en daarmee wordt het een deel van je karakter. Niet iets wat opgewekt wordt door humoristische momenten. Niet omdat er een feestje gebouwd wordt waar je een bepaalde mate van emotionele vreugde aan beleeft. Nee, het is diep in je hart waar het gebouwd wordt en naar buiten toe komt. Het is niet verbonden aan tijdelijke omstandigheden. Die vreugde zit daar, ook als het leven tegenvalt. Als het teleurstelling of verdriet is, dan toch zit hij daar. Het is een bron voor jouw genade, voor jezelf en voor een ander. Als jij vol van vreugde bent, als je weet dat je bevrijd bent, dat er genade aan je betoond is, dan zou je toch een hart moeten hebben dat ook genadig is voor je eigen onhandigheden en voor de onhandigheden van een ander. En het is niet bedoeld om alleen maar in jou te blijven, maar uit te stralen, uit te dragen, andere mensen in je omgeving aan te raken. En dan gaan we naar de mango. Ik hou van dit soort plaatjes. Alleen als je ze zoekt, zit je heel snel in plaatjes die andere basis van kijken naar het leven hebben. Johannes 14, vers 25 tot met 27. Dit alles zeg ik tegen jullie nu ik nog bij jullie ben. Later zal de pleitbezorger, de Heilige Geest die de Vader jullie namens mij zal zenden, jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat ik tegen jullie gezegd heb. Ik laat jullie vrede na. Mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet kan geven. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet. Een prachtige boodschap van onze Heer. Tegen zijn discipelen, maar ik denk langs zijn discipelen heen in de tijd, ook naar ons toe. Hebben jullie ook van die tegeltjes thuis? Deze is niet zo heel groot. Ongeveer zo. Staat al jaren bij ons op het toilet. Kom je hem nog af en toe eens tegen. Lees je hem weer. En regelmatig moet ik toch denken. Met zo'n hele eenvoudige opmerking. Wie tevreden is met wat hij heeft, is de rijkste die er leeft. Ook hiermee zou ik kunnen stoppen. Want als je er goed over nadenkt, raakt dit alles wat te zeggen is over vrede. Het heeft alles te maken met waar ik ben, waar ik sta, wie ik ben. Het is goed. Het is heel. En ik weet, in het leven is het vaak niet zo. Gebeuren de dingen die ons raken, winden we ons ergens over op, hebben verdriet, gaat het niet zoals je verwacht, moet je moeilijkheden overkomen, raak je in conflicten. Ik ken ze. Geloof me, en ik heb er middenin gestaan. Toch, als je hier naartoe terug kunt komen, en dit weet en tevreden kunt zijn daar waar je staat en bent met wat je hebt of niet hebt, dan heb je vrede. De wiki geeft de volgende mee. Je kunt hem positief benaderen, een heilzame toestand van rust en harmonie. Of negatief, het is de afwezigheid van stoornis, twist, strijd, oorlog, ruzie, vul ze maar in. En als je kijkt naar de grondteksten, de betekenis van de woorden in de Bijbel, shalom in het Oude Testament, eirene, denk ik dat het zou moeten zijn, in het Grieks. Ook die komen terug eigenlijk op rust, heelheid, harmonie, afwezigheid van strijd. In harmonie kunnen leven met jezelf en met de mensen om je heen. Het onderste is ook wel mooi, hè? Van het geloof, de toestand van rust in een ziel, verzekerd door het behoud in Christus en dus zonder vrees voor God en tevreden, tegeltje, met zijn aardse lot van hoedanige aard dat ook is. Innerlijk, wederom. En waar haal je nou een verhaal vandaan, een plaatje vandaan, dat raakt? Twee dingen. Ik kan me herinneren, de tijd dat mijn vader nog leefde, dat is inmiddels zo'n 25 jaar terug, dat ik geen gelukkiger moment kende dan met hem samen wandelen of in een kamer zitten, terwijl we al die tijd, uur, anderhalf uur, twee uur, niet hoefden te spreken met elkaar. Het zat niet in woorden. Het zat in het voelen en proeven van de nabijheid van elkaar en het weten dat je elkaar kent, van elkaar houdt en elkaar aanvaardt zoals je bent. Ik besef dat ik daarin een unieke relatie met mijn vader heb mogen hebben. Ik ben van kind naar zoon naar vriend mogen groeien met mijn vader. Maar die momenten, die staan mij nog steeds bij. Dat gaf een diepe rust en vrede. In de Bijbel is er ook zo'n verhaal. Martha en Maria. Jezus wandelde rond. Dat deed hij 3 jaar lang. Maar had zo hier en daar plekjes waar hij thuis kwam. En dit was zo'n plekje. Bij Martha en Maria. En Lazarus. En hij was daar. En hij zat daar. En we kennen denk ik het verhaal wel. Martha was druk aan het beredderen. Er moest toch gezorgd worden. Er moest eten komen. Er moest drinken komen. Spullen moesten klaargemaakt worden. Ze maakte zich zorgen. Ze was bezorgd. Ze was druk. En Maria zat aan de knieën van onze Heer. Te genieten. Reijer zat bij zijn vader. Maria zat bij de Heer. Vrede. Rust. En Martha klaagt tegen de Heer. Ziet u dan niet dat, en wil u niet tegen haar zeggen dat ze ook even zich druk moet maken? En wat zegt de Heer? Zij heeft het beste deel gekozen. Dat geef ik jullie mee, kies het beste deel. Je mag gewoon bij de knieën van de Heer zitten. En dan straalt hij zijn rust en vrede in je uit. Hij raakt je hart. En vaak zonder woorden. Ook dat kent een bron. En ik vond een geweldige bron. Je zou eens moeten zoeken. Ik ben eigenlijk de naam van die rivier kwijt. Zit in Kroatië. Is hij een beetje hier goed te zien? Verschillende plaatjes gezien. Mooi blauw aan de bovenkant. Een trechter. En een enorme diepte eronder. Dit is even niet een bronnetje. Dit is een bron. En de start van een rivier. Geweldig mooi. Dat is onze bron, onze Heer. Dat komt van diep en er is altijd genoeg. En het is mooi helder. Ik vond 4 Bijbelteksten die wat zeggen over die vrede. In Thessalonicenzen, mogen de Heer van de vrede zelf u altijd en op elke wijze vrede geven. De Heer zij met u allen. De Heer van de vrede zelf geeft vrede. In Johannes. Ik laat jullie vrede na. Mijn vrede geef ik jullie. zoals de wereld die niet geven kan, maak je niet ongerust en verlies de moed niet. De tekst die ik eerder al heb geraakt. In Jesaja staat een mooie boodschap. Op die dag zal in Juda dit lied klinken. We hebben een sterke stad. De Heer biedt ons redding als een wal, als een muur. Open de poorten, opdat het rechtvaardige volk kan binnentreden, het volk van uw getrouwen. De standvastige is veilig bij u. Vrede is er voor wie op u vertrouwt. Vertrouw altijd op de Heer, alleen op Hem, want de Heer is een rots sinds mensenheugenis. En de laatste uit de psalmen, psalm 4. Velen zeggen, wie maakt ons gelukkig? Heer, laat het licht van uw gelaat over ons schijnen. In u vindt mijn hart meer vreugde dan zij in hun koren en wijn. In vrede leg ik mij neer en meteen slaap ik in. Want u, Heer, laat mij wonen in een vertrouwd en veilig huis. En naast dat plaatje heb ik ze hier maar eens kort op rij gezet. De Heer van de vrede laat ons vrede na en geeft ons vrede. Als wij standvastig zijn en op Hem vertrouwen, laat Hij ons wonen in een veilig en vertrouwd huis. Rust, geen zorg, geen druk, geen stress, veilig. En wat hebben we daar behoefte aan? Veilig zijn. Als je dan wat verder zoekt en puzzelt, wat zit er dan in vrede? Dan kom je eigenlijk op drie aspecten. Verzoening en verbondenheid, innerlijke rust ongeacht omstandigheden, heelheid midden in een gebroken wereld, een wereld in chaos. Als je die wat uitpelt, conflicten kennen we, helaas. Helaas. We zijn onvolkomen mensen en af en toe komen we er niet goed uit. En komen in conflict of in een ruzie. Ook wij, ook volgers van Jezus. En relaties worden verbroken. Ruzies ontstaan. En dan toch, Jezus is degene die ons helpt om weer tot verzoening te komen. Om terug te komen. Om de relatie te herstellen. Om in die breekbare periode, het moment van strijd naar elkaar toe, toch de stap te willen zetten over alle gevoelens en emoties heen en terug te komen. Hij is degene die zorgt voor liefdevolle verhoudingen. Voor een oprechte verbondenheid. Voor een stukje paradijs op aarde. En wij verstoren het zelf nog wel eens. Maar als je aan Hem toevertrouwt, is Hij op weg hier naartoe. En dat doet Hij door vrede in je hart te leggen. Het is ook de innerlijke rust ongeacht omstandigheden. Omstandigheden die van alles kunnen doen in ons leven. Bezorgdheid, angst, spanning, onzekerheid. Wij wonen in een landje waar niet zo heel veel echt ellendig is. Maar het kan zomaar veranderen. Je zal 40 jaar terug in Joegoslavië hebben gewoond en denken dat het allemaal wel op orde was. Joegoslavië bestaat niet meer. Strijd geweest. Aan alle kanten kan het zomaar gebeuren. Stress kennen we wel. Wij hebben helemaal geen tijd voor plezier. En continu aan het werk. En presteren. En moet beter. En de welvaart moet omhoog. Dat legt druk op. Dat legt stress op. Dat leidt tot ontevredenheid. Want ik heb minder dan die ander. En het antwoord dat de wereld daarop heeft, is eigenlijk alleen maar nog meer. Doe nog harder je best. Dan red je het wel. Jezus zegt van zichzelf, ik geef een vrede die de wereld niet kan geven. Die zit hier. En die is niet afhankelijk van die omstandigheden. Dan kom je tot rust. En heelheid. Alles trekken we uit elkaar. Als land zijn we er trots op dat wij een scheiding hebben tussen kerk en staat. Ik deel die trots niet. Ik denk niet dat dat zo hoort. Het is wel waarin we leven, dus ik heb het te respecteren. Huwelijken trekken uit elkaar. Mensen vinden het niet meer met elkaar en hup, we gaan scheiden. Op mijn werk kan ik daar altijd zijn. Wie ik zou moeten zijn, kan ik net zo vrij daar praten over wat ik geloof en vind. Als dat ik dat hier kan. En kan ik dat hier wel net zo vrij als dat ik dat thuis kan. kun je echt jezelf overal zijn, zonder daar onmiddellijk in de moeilijkheden en de strijd te lopen? En als we dan niet opletten, dan wordt ook onze identiteit uit elkaar getrokken. En zijn we bijna schizofreen door het leven aan het wandelen. En moeten we vreselijk schakelen van de ene dag op de andere dag, het ene moment op het andere moment, op hoe ga ik in deze omstandigheid nou om en welk deel van mezelf laat ik wel en welk deel laat ik vooral niet zien. Maar Jezus wil gewoon het middelpunt van het leven en dus ons leven zijn. En dan maakt hij ons weer heel. Dan laat hij ons weer compleet zijn. Het zijn drie aspecten die door vrede heen geweven zitten. Waar vrede zich op rust, op richt. En het doet ook iets anders. Het is een enorme kracht. Leg het maar eens op de weegschaal. En kijk in Galaten, waar we op basis waarvan wij ons woord brengen, kijk eens terug naar dat rijtje wat er gebeurt als je in het vlees wandelt. En dan kan je er zomaar 8 uithalen die tegenover vrede staan. En vrede weegt zwaarder. Als je vrede hebt in je hart, dan hou je afstand van alles wat in dat linker rijtje is neergezet. Dan kun je daar een weg uitvinden. En ik weet, niet altijd hebben wij het zelf zo scherp en landen we er nog wel eens in. En niet altijd laat je omgeving je in de vrijheid om in je vrede te blijven. Dat kan wel best lastig zijn, maar dit is wel wat langzaam maar zeker in ons hart en leven bewerkt wordt door de inwoning van Gods geest. En als je dan die vrede hebt, hou hem dan lekker voor jezelf. Was het niet onze Heer die zei, gelukkig de vredestichter? Want ze zullen kinderen van God genoemd worden. En ook Jacobus roept ons op. Hè, waar jaloezie en egoïsme heersen, vieren, wanorde en allerlei kwaad hoogtij. De wijsheid van boven daarentegen is voor alles zuiver en verder vredelievend, mild en meegaand. Ze is rijk aan ontferming en brengt niets dan goede vruchten voort. Ze is onpartijdig en oprecht. Waarin vrede wordt gezaaid, brengt gerechtigheid haar vruchten voort voor hen die vrede stichten. En dat is wat wij mogen zijn. Vredestichters. Op zoek naar hoe kun je bij anderen de spanning verlichten, vrede en rust brengen. En dan breng je het evangelie en dan kom je weer terug bij de oproep in de getuigenis. Drempels nemen. Hoe kom je dan aan die vrede? Dat is niet ons werk. Ik ga dit hele stuk voorlezen. Het staat in Efeze 2. Maar het begint met, want hij is onze vrede. Ergens halverwege staat, vrede kwam hij verkondigen aan u die ver weg was. En vrede aan hen die dichtbij waren. En uiteindelijk eindigt hij met, in wie ook u samen opgebouwd wordt tot een plaats waar God woont door zijn geest. Het is de boodschap van het begint stap voor stap. Het begint bij de Heer Jezus. Het begint bij de inwoning van Gods geest in onze harten. Die werkt in onze harten langzaam maar zeker steeds meer vrede en rust en vreugde enzovoort uit. En dat mogen we dan aan elkaar verbinden, want dan zijn wij allemaal steentjes in dat gebouw. Dus als we samen zijn en wij groeien per stuk in vrede, maar stralen het ook uit naar elkaar, dan breng je nog meer vrede. En als wij die vrede opbouwen in ons gezelschap, kunnen we buiten de wereld ook brengen. Het is een gebouw dat zich bouwt door ons heen. God werkt het uit. Dat wil niet zeggen, denk ik, dat wij stil moeten gaan zitten wachten tot het gebeurt. Je moet best wel bezig blijven. Zoek die relatie op. Zoek je moment aan de knieën van Jezus op. En laat je vullen. Maar weet dat het iets doet. Wat is dan, als ik er zo doorheen kijk, een manier om Bijbelse vrede te verwoorden? Dat is het weten aanvaard te zijn door God de Vader. Punt. Geen komma, geen opmerking over hier markeert nog wat, daar, nee, je bent gewoon aanvaard. Punt. Dat geeft een diepe innerlijke rust, ongeacht omstandigheden. En het geeft acceptatie, eerst van jezelf. In wat je bent, maar ook wat je niet bent. En wat je kunt en wat je niet kunt. En dat geeft ook aanvaarding dat je niet alles in de hand hebt. Dat hoeft ook niet, hij heeft alles in zijn hand. En dat niet altijd gaat zoals wij verwachten. Maar dat is ons pakje aan niet. We hoeven niet alles te kunnen en alles te regelen en alles voor elkaar te bakken. Het is wel weten waar je wel verantwoordelijk voor bent, want daar sta je voor. Maar vooral waarvoor niet. Met alle liefde die ik heb voor mijn lieve vrouw. Want er zijn haar wezen, haar zijn is haar zaak. Ik mag bijdragen, ik mag helpen, ik mag een spraakbaak zijn. Maar weet waar je voor staat, je kunt die ander niet veranderen. Je kunt alleen maar iets aanreiken. En eigenlijk moet je dan eerst vragen, mag ik? Het is in liefde en vrede verbonden zijn met andere mensen. En het is verzoening met God en verzoening met de ander. En als die verzoening er nog niet is, is het lopen van de weg die leidt tot die verzoening. Want echt, Vader leidt je daarop. Hij brengt je daar. Vrede wordt ons veel toegebeden, tenminste als je je Bijbel leest. Zeker in het Nieuwe Testament, in de brieven. Je vindt er gauw een stuk of 6, 7, 8 die in hun groet de vrede toebidden. Genade zij u en vrede van God onze Vader en de Heer Jezus Christus. Genade zij u, hij kwam vanochtend langs, dat is de bron en de basis van ons leven. En vrede van God, de God van vrede, onze Vader. Het is wel mooi dat die groet altijd kwam. En het is jammer dat dat in onze groet niet zit. Er zijn talen waar dat wel gebeurt. Vaya con Dios. Ga met God. Ik vind het een veel mooiere groet dan wij hebben. Ook daar is kennelijk scheiding van kerk en staat al toegeslagen. En dat is nog niet in elk land gebeurd. Want Jezus is de bron. Zijn inwonende geest brengt in ons vrucht voort. Het is niet iets wat wij zelf als werk kunnen neerzetten. Het moet van binnenuit gebeuren. Wij kunnen er wel wat aan doen. Onze Heer opzoeken. Vreugde en vrede zijn een zaak van het hart. Het gaat om ons innerlijk. Om de bewaking van ons hart. Om de groei van ons hart. Genade en redding is de bron van onze vreugde. En als die bron er is, en als die bron werkt in ons leven en groeit, dan vormt het ons karakter. En dan krijgen we genade voor onszelf en genade voor de ander. Daarmee werkt het geweldig uit. Aanvaarding is een basis voor de vrede. De innerlijke rust en harmonie. En als die er is, dan bouwt dat liefde, verzoening en verbinding. Dat werkt in jou. Als het in jouw hart werkt, als het in jouw hart groeit, als het daar begint te bloeien, dan gaat dat naar buiten toe uitwerken. Het is dus niet alleen voor jezelf, het is ook voor die ander. Het is erop gericht om in gemeenschap, om samen op te trekken, te wandelen, elkaar te bouwen, andere harten aan te raken, om ze te versterken of om ze bij de Heer te brengen. Gisteren was ik al bij een dienst. Ik was in Haastrecht in de katholieke kerk bij een mis. Daar kom ik met enige regelmaat. Ja, daar staat er hier een te vertellen dat hij katholiek gaat worden, zeker. Nee hoor, ik heb een oude schoolvriend teruggevonden. Echt teruggevonden, daar zat meer dan 40 jaar tussen. In onze tienertijd kennen we elkaar. Een jaar geleden, met enig toeval, hebben we elkaar weer getroffen. En wij kenden elkaar van school, het was een ecumenische school. Hij was toen ook al katholiek. Hij bleek inmiddels zelfs katholiek geestelijke geworden te zijn. Een abt, zo'n kloosterling, weet je wel. Nou, die. En af en toe rij ik hem naar die katholieke kerk in Haastrecht, want dan wil hij graag naar de mis. En ik zit daar als gast bij. Dan maak je ook eens wat mee. En het is een aanrader, overigens. Doe dat eens. Ik weet niet hoe het in jullie herinneringen en belevingen is, maar heel lang is de katholieke kerk toch iets engs, iets op afstand houden, een tent van poppenkast en enzovoort voor mij geweest. En dat is onheus. Daar zitten oprechte gelovigen. Alleen, ze hebben een heel andere manier van doen. En dat is wel doordacht. Daar zitten best dingen in waarbij ik denk, nou, dat zou ons niet meer staan als we op die manier ermee om zouden gaan. Maar kort en goed, wij waren naar de mis. Een bijzondere mis had te maken met een dag voor de missie. En er was een moment dat een ieder opgeroepen werd om op te staan en zich te keren tot een van de anderen die aanwezig was en die een hand te geven en Gods vrede toe te wensen. Ik denk, dat is bingo. Die heb ik voor jullie. Dus dat is ook mijn vraag. Sta eens op. Keer eens naar buurman, buurvrouw, voor, achter. Niet de makkelijke weg. Want dan met je eigen partner, die weg vind je. Geef elkaar eens een hand en wens Gods vrede toe.